We verzoeken de gemeente te zingen Psalm 32 en daarvan het vierde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats ingevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Gij omringt me dat gij mij in ruimte stelt. Met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Mijn leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen. En wijzen u de weg die gij zult wandelen. Ik zal u trouw verzellen met uw raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Psalm 32, het vierde vers. Verder is ons verzocht te lezen een gedeelte uit Gods woord, wat u beschreven vindt in het tweede boek van Samuel, hoofdstuk 12, de versen 13 tot en met 23. Dag vooraf van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 35, het laatste gedeelte. Dat handelt van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus. Voort, zowel de sacramenten met de betekende zaken te samengevoegd zijn, zo worden zij nochtans met deze twee zaken door allen niet ontvangen. De goddeloze ontvangt wel het sacrament tot zijn verdoemenis, maar hij ontvangt niet de waarheid des sacraments, gelijk als Judas en Simon de tovenaar, beiden wel het sacrament ontvingen, maar niet Christus, die daardoor betekend wordt, welke de gelovigen alleen medegedeeld wordt. Ten laatste, wij ontvangen het heilig sacrament in de verzameling des volks Gods met ootmoedigheid en eerbied, onder ons houdende een heilige gedachtenis des doods van Christus, onze zaligmaker, met dankzegging en doen aldaar belijdenis van ons geloof en van de christelijke religie. Daarom behoort zich niemand daartoe te begeven zonder zichzelf eerst wel beproefd te hebben. Omdat hij etende van dit brood en drinkende uit deze drinkbeker niet eten en drinken zichzelf een oordeel. Kortelijk, wij zijn door het gebruik van dit heilige sacrament bewogen tot een vurige liefde jegens God en onze naaste. Daarom verwerpen wij alle inmengselen en verdoemelijke vonden die de mensen bij de sacramenten gedaan en gemengd hebben, als onheiligingen daarvan, en zeggen dat men zich moet laten vergenoegen met de ordening die Christus en zijn apostelen ons geleerd hebben, en spreken gelijk zij daarvan gesproken hebben. En vervolgens 2 Samuel 12, de versen 13 tot en met 23. Toen zeide David tot Nathan, ik heb gezondigd tegen den Heere. En Nathan zeide tot David, de Heere heeft ook uw zonde weggenomen, gij zult niet sterven. Nochtans, terwijl gij door deze zaak de vijanden des Heeren grotelijks hebt doen lasteren, zal ook de zoon die u geboren is, de dood sterven. Toen ging Nathan naar zijn huis, en de Heere sloeg het kind dat de huisvrouw van Uria David gebaard had, dat het zeer krank werd. En David zocht God voor dat jongsken, en David vastte, en ging in en lag de nacht over op de aarde. Toen maakten zich de oudsten van zijn huis op tot hem, om hem te doen opstaan van de aarde. Maar hij wilde niet, en had geen brood met hen. En het geschiedde op de zevende dag dat het kind stierf. En Davids knechten vreesden hem aan te zeggen, dat het kind dood was. Want zij zeiden, zie, als het kind nog levend was, spraken wij tot hem. Maar hij hoorde naar onze stem niet. Hoe zullen wij dan tot hem zeggen, het kind is dood, want het mocht kwaad doen? Maar David zag dat zijn knechten mompelden. Zo merkte David dat het kind dood was. Die zeide David tot zijn knechten, is het kind dood? En zij zeiden, het is dood. Toen stond David op van de aarde en wies en zalfde zich. En veranderde zijn kleding en ging in het huis des Heeren en bad aan. Daarna kwam hij in zijn huis en eiste brood. En zij zetten hem brood voor en hij at. Zo zeiden zijn knechten tot hem, wat is dit voor een ding dat gij gedaan hebt? Om des levende kinds wil hebt gij gevast en geweend. Maar nadat het kind gestorven is, zijt gij opgestaan en hebt brood gegeten. En hij zeide, als het kind nog leefde, heb ik gevast en geweend. Maar ik zeide, wie weet, de Heere zou mij mogen genadig zijn dat het kind levend bleven. Maar nu is het dood. Waarom zou ik nu vasten? Zal ik hem nog kunnen wederhalen? Ik zal wel tot hem gaan. Maar hij zal tot mij niet wederkomen. Tot zover.
Willen we verder met u zingen, Psalm 84, het vierde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunne zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Let, Heer, der lege schade, let op mijn ootmoedig smeekgebed. Ai, laat mij niet van druk verkwijnen. Leen mij een toegenegen oor. O Jacobs God, geef mij gehoor. Psalm 84, vers 4. Geliefde, u is een gedeelte voorgelezen uit 2 Samuel 12. We lezen daar dat het kind van David, dat uit hoererij en echtbreuk was geboren, is gestorven. We weten ook dat David heeft geworsteld voor dat kind aan de troon van Gods genade. Dat is ook begrijpelijk, want het was zijn eigen vlees en bloed. En hij wist dat het was geboren uit echtbreuk en hoererij. Hij geloofde echter dat God nochtans dit kind kon aanschouwen en ook aanschouwd heeft. Als het kind gestorven is, durven zijn knechten het niet tegen hem te zeggen. Want David kruipt als een worm in het stof in groot verdriet en droefheid. Er was tevens ook een groot leed, omdat hij tegen God gezondigd had. En zijn knechten mompelen onder elkaar en zeggen, het kind is dood. En hoe zullen wij dat tegen de koning zeggen? Maar David bemerkt dat en hij zegt, is het kind dood? Want hij hoorde hen mompelen. En dan zeggen zij vrijuit tegen David, het kleine kind is gestorven. Maar dan gebeurt het wonderlijke. David staat op van de aarde, hij droogt zijn tranen, hij eet brood en hij gaat in het huis des Heren voor het aangezicht des Heren. Dat komt omdat David het eens geworden was met de bedeling van God en naar de zijde van God mocht vallen. Geliefde toehoorders, Er is geen grotere en dierbaardere zaak dan dat wij aan de zijde van God mogen vallen in beproeving en kastijding. En dat wij God God mogen laten. Want dan kan de Heere ons geen kwaad meer doen. En aanvaarden wij wat God ons in dit jammerdal toeschikt. Weet u wat David zegt? Ik zal wel tot hem gaan, maar hij zal tot mij niet wederkeren. Dat betekent dat David genade had ontvangen om te geloven dat dit kleine kind was opgenomen in de eeuwige heerlijkheid. En dat het een kleine kroon ontvangen had, om die te mogen neerwerpen aan de voeten van het lam, eeuwig en altoos. Als iemand gestorven is en wij moeten die boodschap brengen bij de nabestaanden, dan proberen wij dat in etappes te zeggen. Zodat degene die de boodschap krijgt niet al te veel verschrikken zal. Welnu, wat in het menselijke leven zo menig keer gebeurt, dat gebeurde ook bij het sterven van Lazarus. Jezus zei het niet ineens, maar hij zei het daarna vrij uit tot zijn discipelen. Daarbij willen we u met de hulp van de Heere een ogenblik bepalen. U kunt de tekstwoorden vinden in Johannes 11, de versen 12 tot 16. Johannes 11, de versen 12 tot 16. Waar Gods woord en onze tekst al dus luidt. Zijn discipelen dan zeiden, Heere, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. Doch Jezus had gesproken van zijn dood. Maar zij meenden dat hij sprak van de rust des slaaps. Toen zeide dan Jezus tot hen vrijuit, Lazarus is gestorven. En ik ben blijde om uwentwil, dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt. Doch laat ons tot hem gaan. Thomas dan, genaamd Didymus, zeide tot zijn mededisciplen, laat ons ook gaan, opdat wij met hem sterven. Jezus en zijn discipelen over Lazarus sterven, is het thema van deze tekst. Wij willen u bepalen bij drie gedachten. Ten eerste de verkeerde mening van de discipelen. Ten tweede het nadere onderwijs door Jezus. En ten derde het moedeloze besluit van Thomas. Dus ten eerste de verkeerde mening van de discipelen, ten tweede het nadere onderwijs door Jezus en ten derde het moedeloze besluit van Thomas. De Heere zelf geeft ons in spreken en in luisteren zijn zegen ten leven, om zijn zelfswil, uit genade. Voordat wij tot verhandeling van deze tekst overgaan, moeten wij u twee dingen zeggen over het sterven van Lazarus. Er is wel eens getwist over de vraag waar de ziel van Lazarus geweest is in die 4 dagen dat hij in het graf lag, in de grafspelonk. Laat dat onder ons geen punt zijn, geliefde, want de ziel van Lazarus is in de hemel geweest die 4 dagen na zijn sterven. En God heeft zijn ziel bij de opwekking uit de hemel gebracht en in zijn lichaam en weer geschikt gemaakt voor de aarde. Hij heeft de hemelse heerlijkheid daaruit weer weggetrokken. Dat kan ik u bewijzen uit hetgeen Paulus mocht ervaren. Hij was opgetrokken geweest tot in de derde hemel en hij had daar gehoord en gezien onuitsprekelijke dingen die de mens niet oorbaar zijn om uit te spreken. Maar hij kwam weer terug op de aarde en God trok die heerlijkheid weer weg uit het hart van Paulus. In de tweede plaats moeten wij erop letten dat Lazarus niet een zielenslaap heeft gehad. Er zijn predikanten geweest die een zielenslaap leerden. Dat betekent dat de ziel van stonde aan niet tot haar hoofd Christus opgenomen wordt in de hemel of naar de rampzaligheid gaat, maar dat de ziel dan in een zielenslaap is tot de jongste dag. In de eerste plaats zou dat voor de onbekeerde een genadetijd zijn na de dood. En in de tweede plaats zou het troosteloos zijn voor Gods kinderen, omdat zij dus niet van stonde aan tot hun hoofd Christus in de hemel zouden worden opgeheven. Daarom moeten wij erop letten. In de eerste plaats, Lazarus' ziel was in de hemel en kwam daarna weer in zijn lichaam op de aarde. Lazarus heeft geen zielenslaap gehad, maar was een ogenblik verwonderd en heeft aangebeden aan de troon van God in de hemel der heerlijkheid. Nu had Jezus gezegd, Lazarus onze vriend slaapt, maar ik ga heen om hem uit die slaap op te wekken. En dan lezen wij in vers 12, zijn discipelen dan zeiden, Heere, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. Het is u wel bekend, gemeente, dat als iemand dodelijk ziek is en hij dan in een geruste en gezonde slaap valt, en als de crisis voorbij is, dat zo iemand dan weer gezond wordt. Dus de discipelen gingen veronderstellen dat Lazarus in een gezonde slaap gevallen was en dat hij dus weer gezond zou worden. Daarom zeiden ze, Heren, indien Lazarus in slaap gevallen is, waarom moeten wij dan naar dat gevaarlijke Judea? Laat ons dan hier blijven en Lazarus zal gezond worden. Maar dan lezen we in het volgende vers, doch Jezus had gesproken van zijn dood, maar zij meenden dat hij sprak van de rust des slaaps. Dus de verkeerde mening van de discipelen is ons eerste punt. Geliefden, we hebben alle onze mening. De discipelen hadden ook hun mening, maar het was een verkeerde mening. We kunnen zelfs een geloofsgevoel en een meningsgeloof hebben. Ik zal dat met enkele voorbeelden duidelijk maken. We lezen in Matteüs 14 dat Jezus wandelde op het water. Zo hadden zijn discipelen hem nog nooit gezien. Gods kinderen kunnen de middelaar wel eens zien zoals ze hem nog nooit gezien hebben. En dan kunnen zij een verkeerde mening vormen. Zij meenden dat zij een spook zagen en ze schreeuwden van vrees. Spoken zijn de rechten niet. Het was dus een verkeerde mening van de discipelen die toch genade van de Heer hadden ontvangen. Het tweede voorbeeld neem ik uit Lucas 24. Toen die grote middelaar uit het graf verrezen was, heeft hij zich niet meer geopenbaard aan de wereld. Hij openbaart zich aan zijn kinderen. Hier ligt een les voor al degenen in wie de hart de gebaande wegen zijn. Als hij zich openbaart, is dat een bewijs dat hij hen levend heeft gemaakt, omdat hij zich nooit zal openbaren aan de wereld. Toen zij dus de middelaar zagen, meenden zij dat zij een geest zagen. Maar toen zei Jezus, een geest heeft geen vlees en geen benen, gelijk gij ziet dat ik heb. Een geest kan ook niet spreken en een geest kan ook niet eten, maar hij at voor hun ogen. Alzo kan de kerk wel eens menen dat de Heer hen vergeten en verlaten heeft. Ook hebben de onbekeerden soms een mening. Ik denk bijvoorbeeld aan Paulus. Hij meende God een dienst te doen, door de gemeente van Christus te vervolgen. Wij kunnen menen dat wij goed doen, menen een goed geloof te hebben en menen Goden een dienst te doen, door het verkeren onder Gods woord, door onze tranen en gebeden. Terwijl de Heere zelf van ons zegt, tenzij iemand wedergeboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. De Joden menen dat zij het ware zaad van Abraham waren. Maar de Heere zei van hen dat zij de middelaar vervolgden. Dat deed Abraham niet. Abraham verlangde naar de dag van de grote middelaar. En al degenen in wie de hart de Heere genade heeft gewerkt, kunnen het niet doen met een omkering, die kunnen het niet doen met een wederkering, maar hebben nodig de middelaarsbediening van Sions eeuwige koning. Om het eens zeer eenvoudig te zeggen, ze hebben een borg nodig voor hun schuld en een God voor hun hart. Met minder kan het niet en met minder zal de Heere ons niet kunnen aanschouwen. Velen zullen menen in te gaan en ze zullen niet kunnen. Dat heeft de Heere zelf gezegd in zijn omwandeling op de aarde. Geliefde toehoorders, als wij daar eens een ogenblik aan denken, aan de velen die kloppen zullen aan de hemelpoort, die menen in te gaan en niet zullen kunnen, die zullen zeggen, we hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. Gij hebt in onze straten geleerd. Zij meenden dat het goed met hen stond op weg en een reis naar de eeuwigheid. En de koning zal zeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij vervloekte, in het eeuwige vuur. Gods volk kan ook zo menig keer een verkeerde mening hebben. Jozef en Maria dachten dat Jezus in het gezelschap was op de weg. En wij lezen dat hij was in de tempel om bezig te zijn in de dingen van zijn vader. Maria Magdalena meende dat het de hovenier was en het was Jezus zelf die bij haar stond. Ik wil, tot onderwijs van Gods kinderen, dit erbij zeggen. Er zijn er velen die menen vergeten en verlaten te zijn van de Heere. En dan kan het lijken of de Heere hen in een vijand is verkeerd. Sion zegt, de Heere heeft mij vergeten, de Heere heeft mij verlaten. Maar het was juist andersom. Sion had de Heere verlaten en vergeten, dagen zonder getal. Maar de Heere zegt, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon haars buiks? Of schoon deze vergaten, ik zal u toch niet vergeten, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd en uw muren zijn steeds voor mij. In de tweede plaats, Gods kinderen kunnen denken dat alles verkeerd gaat. Ik neem het voorbeeld van Asaf. De goddelozen hadden vrede en voorspoed en bij hem liep alles tegen in het leven. Zijn straffingen waren er iedere morgen. Toen meende Asaf dat alles verkeerd ging. Maar de Heere liet hem zien dat juist alles goed ging. Denk maar aan de uitkomst. Toen Asaf in het heiligdom werd ingeleid en hij op hun einde merkte, toen moest hij uitroepen, ik ben een groot beest bij u. Maar hij mocht ook zeggen, gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna zult gij mij opnemen in eeuwige heerlijkheid. En wel gelukzalig zijn zij die een groot beest bij God mogen worden en ook mogen blijven. Wij kunnen menen in de strijd te zullen omkomen. Dat was de fout van David toen Kehila was verlost. Hij zegt, ik zal nog een der dagen door de hand van Saul omkomen. Ik zal haastiglijk vluchten naar het land der Filistijnen. Gemeent, als de strijd zo hoog is, menen wij dat wij van God verlaten zijn. En als de aanvechtingen vele zijn, dan zegt de kerk, ik zal nog een der dagen door de hand van die helse Saul omkomen. Ik vrees dat ik nog alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. Wij kunnen menen een beproeving te ontvangen, terwijl het een kastijding is. En wij kunnen menen een kastijding te ontvangen, terwijl het een beproeving is. Ik denk bijvoorbeeld aan Job. Het was geen kastijding bij Job, maar een beproeving. Het ging over de strijd die er was tussen God en de Satan, over de waarheid van de vroomheid van Job. En de Heere bracht Job aan zijn voeten. David kreeg een kastijding toen hij dat kind verliezen moest, dat uit echtbreuk en hoererij geboren was. Een beproeving krijgen wij om ons geloof te beproeven en een kastijding krijgen wij om onze zonde. En nu is het altijd tot onderzoek van allen die de Heere vrezen, dat zij een beproeving niet zouden aanzien voor een kastijding en een kastijding niet zouden aanzien voor een beproeving. Daarvoor is nodig de bede, zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden en dat ze mij brengen tot de berg van uw heiligheid en tot uw woningen. Wij kunnen menen gerechtvaardigd te zijn, terwijl we wel aan het kruis geweest zijn en als een helwaardige de kruisgerechtigheid hebben mogen ontvangen, maar dat toch de rechter niet gesproken heeft, zodat we nog met onze schuld zitten en moeten ervaren dat het nodig is de opstanding van de eeuwige middelaar te leren kennen en dat uit loutere genade. Wij kunnen menen op de goede weg te zijn, terwijl we toch op de verkeerde weg zijn. De discipelen meenden dat Lazarus sliep, maar Lazarus was gestorven. Jezus zou hun vrijuit zeggen dat hun mening verkeerd was en dat Lazarus, hun vriend, gestorven was. Maar dat hij was ingegaan in de eeuwige rust die er overblijft voor het volk des Heren. Vandaar onze tweede gedachte, het nadere onderwijs door Jezus. We lezen dat in vers 14 en 15. Toen zeide dan Jezus vrijuit tot hen, Lazarus is gestorven en ik ben blijde om uwentwil dat ik daar niet geweest ben opdat gij geloven moogt. Doch laat ons tot hem gaan. Laat ons over deze woorden enkele dingen zeggen. Hij zei vrijuit tot zijn discipelen, Lazarus is gestorven. Wat bleek nu uit die woorden, gemeente? Dat hij niet alleen mens was, van gelijke beweging als wij, maar dat hij ook God was, boven alles te prijzen in der eeuwigheid. Want na zijn mensheid was hij niet geweest bij het sterfbed van Lazarus. Maar na zijn godheid was hij daar wel geweest. Hij had de moeite, de rouw en het verdriet gezien en ook dat Lazarus de laatste adem uitblies. Daarom zei hij, Lazarus is gestorven. Hij stond naar zijn goddelijke natuur aan de stervensponde van de godvrezende Lazarus. En dan denk ik aan hetgeen David zegt in Psalm 116. Kostelijk is in de ogen des Heren de dood zijner gunstgenoten. Eenmaal zei de Heere tot Jacob, en Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. Daar heeft God ons ook wel eens bij bepaald, dat dit eenmaal zal gebeuren. Ik weet niet wanneer. Maar eenmaal zal die grote en meerdere Jozef de ogen van zijn gunstgenoten toedrukken. Als de geest uit het lichaam gaat verhuizen naar God en het lichaam in het graf gelegd wordt, dan zal het zijn, kostelijk is in de ogen des Heren de dood zijner gunstgenoten. Dan staat die grote middelaar aan de stervensponde van zijn kerk. En de engelen staan gereed om hun ziel te dragen in de schoot van Abraham. Denk maar aan de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Maar kostelijk is ook in de ogen des Heren de bevindelijke dood van zijn gunstgenoten. God doet een afgesneden zaak op deze aarde, gemeente. Als een zondaar alles mag verliezen en aan het einde van zijn eigen werk komt. Als een zondaar als een hellewicht voor God invalt, ja in de dood valt voor God. Wanneer hij leert dat God zich verheerlijkt door het afgesnedene heen, dan is de dood van zijn gunstgenoten kostelijk in de ogen des Heren. Waarom? Omdat hij zichzelf dan openbaart en zich laat omhelzen door het zaligmakende geloof. Ik wens u de bevindelijke dood toe, volk des Heren, omdat u sterven zou aan alles wat geen God en Christus is. Niet alleen bij aanvang, maar ook bij verdere voortgang. Want kostelijk is in de ogen des Heren de dood zijn gunstgenoten. Al kunnen zij niet zien dat achter de dood het leven ligt, ze zullen toch ervaren dat ze door de dood het leven zullen ontvangen en de gerechtigheid van de middelaar door het geloof zullen omhelzen. Daarom is het zo noodzakelijk om van alles afgebracht te worden en in de dood gebracht te worden. Opdat de Heere zou betonen, en hij legde zijn rechterhand op mij en zeide, vrees niet, ik ben dood geweest en ik ben levend geworden en ik leef tot in alle eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Daarom, door zulk een weg gaat hij zichzelf verheerlijken in het hart van zijn gunstgenoten. Hij zegt er ook nog bij, ik ben blijde om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt. Doch laat ons tot hem gaan. Waarom was de Heere nu blij om hunentwil? Er staat niet om Martha's, Maria's of Lazarus wil, hoewel Martha en Maria in grote ellende zaten. Want mensen zijn moeilijke vertroosters. Waarom zei de Heere dat nu? Ik zal proberen het u in eenvoudigheid te verklaren, opdat we het begrijpen, voor zover we het begrijpen kunnen. Als Jezus naar Bethanië was gegaan met zijn discipelen, terwijl Lazarus ziek was, wat zou er dan gebeurd zijn? Dan zou hij Lazarus gezond gemaakt hebben en zou de eer van Gods naam niet zo groot verheerlijkt zijn geworden zoals dat nu gebeuren zou. Want Jezus zou, met eerbied gesproken, niet hebben gekund tegen de smekende ogen en de smekende stemmen van Martha en Maria. Uw ogen doen mij geweld aan, zegt die grote middelaar. Maar nee, Lazarus moest de dood in, opdat de discipelen zouden leren dat Jezus is de opstanding en het leven. Dat hij de dood tegemoet treedt, opdat hij uit de dood het leven tevoorschijn zou komen. Opdat uit de dood het leven tevoorschijn zou komen. Want hij is de overwinnaar van dood, graf en hel, de eeuwige Sions koning. Hoort u het, volk des Heren? Bekommer de Sionieten, die geen leven hebt in uzelf, maar die uitgedreven wordt bij dagen en bij nachten naar de troon van Gods genade. Ruts in het midden van ons, die de goede keuze hebben mogen doen door Gods geest, maar die nochtans staan met een lege ziel, met een hemelhoge schuld en die de doodvruchten dragen. God zal betonen dat hij de dood doodt door zijn dood. De dood tegemoet treedt en zichzelf verheerlijkt, juist dwars door het onmogelijke heen. Zijn naam is Heere der Heerscharen. Hij doet het om zijn zelfswil, dat is tot zijn heerlijkheid. Ik ben blijde om uwentwil, dat ik daar niet geweest ben, omdat gij geloven mocht. Wat moesten zij dan geloven? Hadden ze dan geen geloof? Ja, zij hadden het zaligmakende geloof door genade ontvangen. Zij geloofden dat Jezus was de Zoon Gods. In Johannes 6, wij hebben geloofd en bekend dat gij zij de Christus, de Zoon des levende Gods. Zij geloofden ook dat hij de Verlosser was. Maar zij hielden nog zo vast aan een aards koninkrijk. Wij kunnen dus geloven door het zaligmakende geloof dat hij de Verlosser is. Wij kunnen hem door een kier en door een spleet in zijn woord hebben gezien als de Verlosser. Maar waar gaat het nu eigenlijk om bij de discipelen? En waar moet het om gaan bij al Gods kinderen? Wel hierom. Hoe wordt die verlossing nu teweeg gebracht en hoe ontvang ik die verlossing in mijn hart? Alleen door het zaligmakende geloof en de bediening van Gods eeuwige geest. En daar waren ze nu o zo ver vandaan. Zij konden niet ontkennen dat hij hun verschenen was. Ook niet dat hij de Zoon Gods was, de Christus. Maar ik kan iets belijden waarvan ik de draagwijdte niet weet. Ik kan dus belijden dat hij de Christus is, terwijl ik de draagwijdte daarvan niet weet. Petrus had beleden, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Maar toen hij het moest beleven dat hij de Christus was, toen kwam hij met de middelaar in de dood. Een vrouw zei eens, ik beleed het, maar toen moest ik het beleven. Er is een groot verschil tussen beleiden en beleven. Het beleiden kan uit de geest Gods zijn en uit het zaligmakende geloof, terwijl we toch niet aan het beleven toe zijn. Vandaar dat Jezus zegt, opdat gij geloven moogt. Wat moesten zij nu geloven? Niet alleen dat hij de Zoon Gods was, maar ook dat hij de opstanding en het leven was. Zij moesten van een aards koninkrijk afgebracht worden en zij hadden nodig de versterking van het zaligmakende geloof. Nu zeg ik er iets bij. Ik las jaren geleden eens, te midden van de strijd, een preek van Gray. Hij zegt in die preek, als God zijn kinderen voor een zware taak zet, of een zware zaak zet, en voor onmogelijke dingen, dan gaat hij hen eerst nog eens vertroosten en bemoedigen en ook het geloof versterken. Dat is later ook wel uitgekomen. Ook hier bij de discipelen is dat uitgekomen. De middelaar gaat eerst hun geloof versterken door Lazarus op te wekken uit de dood. En daarna gaat hij zelf de dood in. Opdat zij in de versterking van dat geloof zijnde niet zouden omkomen. Maar zouden zien dat hij de dood inging om te zijn de opstanding uit de doden. En om de eeuwige zaligheid aan te brengen. Er is nog iets. Ze dachten dat hij een aards koninkrijk zou oprichten. Petrus heeft wel eens gedacht dat hij wel de eerste minister zou worden. En Judas zou minister van Financiën kunnen zijn en Thomas weer een andere post vervullen. Kortom, ze zouden allen staan rondom de aardse troon. En ze hadden er geen erg in dat ze verlost moesten worden uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Dat Satans troon ter neergeworpen moest worden en dat Jezus een hemels en geestelijk koninkrijk zou oprichten in deze ondergaande wereld. Het zou zo geheel anders gaan dan zij verwachten. Geen minister-president, maar sterven voor de naam en de zaak van die gezegende koning. Maar toen dat gebeurde, stonden zij erachter. Toen mochten zij ervaren dat zij uit genade zijn gezaligd in de Zoon van Gods eeuwig welbehagen. Volk des Heren, het is misschien wel eens gebeurd in uw leven dat u wonderlijk werd bemoedigd, vertroost en versterkt en dat u daarna moest inleven dat er iets voor u klaar lag. Dat de Heer eerst versterking van uw geloof gaf en daarna in bange wederwaardigheden bracht. Geliefde toehoorders, we kunnen soms in bange omstandigheden komen, maar ook wel eens verwonderd zijn dat God ons leven nog draagt en spaart. De dichter zingt, de Heer wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Verzachte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. Waarom? Opdat wij aan zijn voeten zouden terechtkomen. Van alles afzien en onze hoop op hem stellen. Opdat het geloof niet alleen gewerkt, maar ook versterkt wordt. En de Heere betoont dat hij juist door zulke dingen heen zijn naam verheerlijkt en zijn deugden verhoogt. Om uwentwil. Ik denk nog aan iets. Paulus zegt in een van zijn zendbrieven, hij is om uwentwil arm geworden daar hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Gemeente, die grote middelaar is omwille van zijn kerk arm geworden, diep ellendig. De vossen hadden holen en de vogelen des hemels hadden nesten, maar de Zoon van God had niets waar hij het zijn hoofd op neerleggen kon. En niet alleen dat, maar hij ging de dood in en hij moest de verlating van zijn vader ervaren. Hij was zo arm dat hij niets meer had op deze aarde, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Ik weet uw armoede, doch gij zijt rijk. O, dat eeuwige, onbegrijpelijke wonder, dat God goddeloze rechtvaardigt en vijanden met hem verzoent, en dat door de bediening van zijn eeuwige geest, genade zal eeuwig triomferen. Mensen, als we nog leven voor eigen rekening, dan kunnen we nu nog zalig worden. Ik hoop dat God ons daarbij bepaalt, dat de rust ons maar opgezegd werd in de wereld. En het ook ons zou mogen gelden. Om uwentwil ben ik blij dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt. En dan zegt hij, laat ons tot hem gaan. Dat is geen verzoek. Nee, het is een bevel. Laat ons tot hem gaan. Geen tegenspreken meer. Wij zijn tegensprekers. Ook de discipelen spraken tegen. Ze waren bang. Maar Jezus zegt, komt en laat ons tot hem gaan. Wat er ook gebeurde en wat er ook in Judea zal geschieden, wij gaan naar Lazarus. En tevens gaan wij, opdat ik Golgotha beklimmen zal en de zaligheid zal verdienen, die ik ook uit genade schenken zal. Wat is daar nu aan verbonden? Onze derde gedachte, het moedeloze besluit van Thomas. Maar zingen we, voordat we daartoe overgaan, uit Psalm 73, het 14e vers... Wie ver van u de wilde zoekt, die vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem, geheel en al, de Heer, wiens werk ik roemen zal. Psalm 73, 14e vers. Een van de discipelen zegt, komt, laat ons met hem gaan, opdat wij met hem sterven. Nu zouden wij geneigd zijn om te denken dat het Petrus was. Die was altijd het eerste antwoord. Maar op dit ogenblik is het Petrus niet die spreekt, maar Thomas. Thomas was genaamd Didymus, dat betekent tweeling. Thomas behoorde dus tot een tweeling uit de natuurlijke baarmoeder. Maar hij was ook een tweeling uit de baarmoeder van vrije genade. Zijn er ook in ons midden zulke tweelingen? Die kennen de strijd tussen de oude en de nieuwe mens. De afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Ze kennen ook het leven der genade, zoals God dat aan zijn volk openbaart. Die zware strijd. Des vijands list. Het is een driehoofdige vijand die altijd aanvalt. Nooit moe wordt en ook nooit loslaat. Maar eenmaal zal hij loslaten. Als Christus komt op de wolken des hemels. Thomas was een geroepene uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Maar ook een geroepene tot het ambt dat God hem op de schouders had gelegd. Ik zou van Thomas drie dingen kunnen zeggen. Hij was kleingelovig. Maar weet u wat de eigenschap van kleingeloof is? De eigenschap van kleingeloof is dat het roept. Kleingeloof roept uit diepten van ellende met mond en hart. Ten tweede, Thomas was moedeloos. En moedeloosheid in het hart van Gods kinderen doet verdenken, hard zijn. En doet het geloof op een zeer laag pitje staan. Ten derde was hij ook vreesachtig. Geloof en vrees zijn twee vijanden van elkaar. Ook liefde en vrees. De liefde sluit de vrees buiten. Want die vreest is niet volmaakt in de liefde, zegt Johannes in zijn zendbrief. En als de vrees de overhand heeft, sluit het de liefde buiten. Thomas zag Jezus dood voor ogen en zijn eigen dood voor ogen. En als hij dat alles ziet, dan zegt hij, laat ons met hem gaan, opdat wij met hem sterven. Ik zal proberen om enkele onderwijzingen eruit te geven. Ten eerste, Thomas had geen licht in het priesterlijke werk van de middelaar. Ik zal proberen om nog eenvoudiger te zeggen. Als God een zondaar gaat wederbaren, dan worden ze verenigd met Christus. Dan kennen ze Christus nog wel niet, maar ze worden wel verenigd met Christus. En ten tweede, als Jezus zich openbaart, worden zij bediend uit een volle Jezus. Maar die volle Jezus kennen ze niet. Hij is verborgen voor hun ogen. Ten derde, als Jezus zich in zijn profetische bediening openbaart, dan kennen zij nog niet zijn priesterlijke werk. Ik kan dus door de profeet onderwezen worden, terwijl de priester mij verborgen is. Als de priester zich openbaart, dan kom ik aan het kruis van Golgotha terecht. Want hij offerde dat enige offer dat aangebracht is om zondaren zalig te maken. Daar waren de discipelen nog niet. Nu kunnen er in ons midden zijn die zeggen, ja, ik kan niet ontkennen wat God aan mijn ziel gedaan heeft en ook niet dat hij zich aan mij heeft geopenbaard. Maar daar sta ik nu. Zo ben ik nu al vele jaren. Dat is jammer. Waarom? Omdat u tot rust gekomen bent met een geopenbaarde Jezus. En hoe komt dat? Omdat de ontdekkende werkingen van Gods geest achterwege blijven. En hoe komt dat? Wel, omdat u rust gevonden hebt in de openbaring van de middelaar. Dat u eens met Asaf mocht uitroepen, niets is er waar ik in kan rusten, om uitgedreven te worden. Want er is nog o zoveel meer te krijgen. Er is een volle beek van wellust te krijgen, maar in een gans ontledigde, ellendige zondaar of zondares. Dat miste Thomas. Wat had Thomas wel, wat de hele kerk heeft? Thomas had brandende liefde tot de middelaar. Gemeente, als Thomas zegt, laat ons met hem gaan, omdat we met hem sterven, dan komt dat voort uit de brandende liefde van het hart van Thomas. En dat komt weer voort uit het brandende hart van de middelaar. Ik zou het kunnen zeggen, zoals de bruid het uitdrukte. De liefde is sterk als de dood, de ijver is hard als het graf. Vele wateren zullen deze liefde niet kunnen uitblussen en de rivieren zullen ze niet verdrinken. Er is liefde van heimwee en liefde van bezit. Het is één liefde, door één geest gewerkt. Maar welk verschil is er nu in? Hebt u wel eens heimwee gehad? Heimwee gaat uit met een sterk verlangen naar de persoon naar wie we verlangen. En als heimwee niet vervuld wordt, dan zouden we sterven van heimwee en verlangen. Liefde van bezit, dat is het omhelzen van de middelaar. Thomas had liefde van bezit, voor zover de middelaar zich had geopenbaard. Zover bezat hij hem, mocht hij hem door het geloof omhelzen. En nu wilde hij de middelaar bij zich houden. Hij stond dus zijn eigen zaligheid in de weg. Maar hij kon wel met de middelaar sterven. En in elke stand van het genadeleven kunnen wij, als de liefde de overhand heeft, sterven. Dat is een wonderlijke zaak. Dominic Kesten zegt in een van zijn preken, als Rut, toen de keuze was gewerkt, was gestorven op de grens tussen Moab en Israël, dan was ze binnen geweest. Dat betekent niet dat u daar gerust op verder moet leven, want als de liefde niet aanwezig is, dan staan we met een openstaande schuld voor God. En onze schuld moet vergeven en onze schuld moet verzoend worden. Waag het niet op uw keuze, want het zou kunnen dat u uzelf vergist. Het is zo noodzakelijk dat wij de middelaar door genade leren kennen. En voor zover die middelaar nu gekend werd in het hart van Thomas, kon hij sterven met de middelaar. Maar het was noodzakelijk dat hij leerde de bevindelijke dood te sterven. Dat zal ik u bewijzen. Later, toen de middelaar was gestorven, had Thomas ook brandende liefde tot de middelaar. Maar daar zat hij, achter gesloten deuren. En hij zei, als ik niet zie de tekenen der nagelen en mijn vingeren niet steken in het teken der nagelen en mijn hand steek in zijn zijde, zo zal ik geenszins geloven. Toen was Thomas zo moedeloos dat hij verkwijnde van ellende en van ongeloof. Hij moest de bevindelijke dood sterven aan alles wat geen God en Christus is. Waarom zei Thomas dat dan? Wel, zijn leven was buiten Jezus niets. Hij wilde zeggen, als hij sterft, dan wil ik niet meer langer leven. Want wat is mijn leven zonder hem? Zijn er in ons midden die zeggen, mijn leven is buiten en zonder hem niets. Dat teen zingt in Psalm 73. Als ik dan u heb, o Heere mijn, zou er iets anders mijn God zijn? Zou ik ergens groot of te kleine een God hebben dan u alleen? De liefde van Thomas drong hem om tot zijn medediscipelen te zeggen, laat ons met hem gaan, omdat we met hem sterven. Want als hij sterft, dan hebben we niets meer. Dan kunnen wij ook maar beter sterven. Sterven aan zijn gezegende voeten is een zalig sterven, een heilig sterven en een Godverheerlijkend sterven. Dan kan het voor zulk een volk niet meer tegenvallen. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Gemeente, er is een volk op de wereld, hoewel er weinigen meer zijn, ook in ons vaderland, die zeggen, als ik God niet heb tot mijn deel, dan heb ik niets. Wat bindt me dan nog op de aarde? Ik weet wel, ze vroeten menigmaal zo in de aarde en ze stellen hun hart zo vaak op ijdele dingen. Maar als het hart verwijd wordt in de grazige weide van Gods woord en ze mogen eens dicht bij Christus leven, dan zeggen ze, wat lust mij nog op deze aarde? Als ik u tot mijn deel heb, dan wil ik met u sterven. Thomas zou niet borgtochtelijk moeten sterven, dat deed Christus. Christus zou borgtochtelijk voor Thomas en voor zijn ganse kerk sterven. De grote middelaar ging nu naar Judea om Lazarus op te wekken en tevens om de dood van zijn kerk te sterven en de eer zijns vaders te voldoen. En Thomas? Hij zou wel voor Christus mogen sterven, voor zijn naam en voor zijn zaak. Gods kinderen, er zijn er duizenden geweest die voor de naam en voor de zaak van Christus als martelaren gestorven zijn. Ze zijn ingegaan op grond van het borgwerk van de middelaar die voor hen stierf. Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn, zong een zeker dichter. Maar ook gestorven door mij. Houd dat altijd vast. Als u spreekt over de borgtocht en het kruis van Christus, door mij aan het kruis gehecht en gedood. Ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlocht en zijn beker gevuld. En daar is aan verbonden voor mij. Daar gaan de discipelen met Thomas in de rij en Christus voorop als de grote herder van zijn schapen. Zij volgen hem als slachtschapen van Christus. Maar zij mogen ook volgen. Onwederstandelijk worden ze getrokken en gehouden bij die grote middelaar. Geliefde toehoorders, als we zo moeten en mogen sterven, dan is dat geen sterven. Liefde heeft alles over voor God. Maar als de liefde er niet is, dan hebben we niets, nog geen zuur gezicht voor hem over. Maar als de liefde aanwezig is in de standen van het genadeleven, dan gaat de ziel uit naar boven en zegt, kom, laat ons met hem gaan, opdat we met hem sterven. Thomas zou gestorven zijn van heimwee, als Christus zich niet had geopenbaard en gezegd, Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde en wees niet ongelovig, maar gelovig. En wat riep hij toen uit? Mijn Heere en mijn God. Toehoorders, de Heere zelf geven u uit genade iets van dat heil dat nimmer meer vergaat, maar dat blijft tot in het eeuwige leven. Gemeente, Lazarus was gestorven en ook wij gaan naar onze eeuwige bestemming. Laat het voor u eens een wonder zijn dat u nog leeft, oude mensen, terwijl anderen door de dood zijn weggenomen die veel jonger waren. Want wij zijn toch allen dezelfde als alles verbeurt hem de schepselen die alles hebben verzondigd, elke beter brood en elke dronk met water. Wat ik u toewens, dat is iets van die liefde die God werkt in het hart van zijn gunstgenoten. Als God het bij aanvang werkt in het hart van een arme zondaar, dan zie ik ze gaan over de wereld en zich buigen in het verborgene, hun hart uitstortend voor het aangezicht van de Heere, tegen God gezondigd en gedaan wat kwaad is in zijn oog. Ze kunnen zelf niet zien dat dit het werk is van God de Heilige Geest, die de liefde in hun hart heeft uitgestort. Want droefheid is ook liefde. Als we droefheid hebben, omdat wij de zonde niet kunnen doen, dan ziet dat op liefde tot de zonde. En als we droefheid hebben over de zonde, dan is dat een bewijs van liefde tot God. Als God het hart inwint door wederbarende genade, dan kan ik in woorden niet uitdrukken wat dat is. Iets van die liefde te mogen smaken. Dat vijanden met God verzoend worden en goddelozen gerechtvaardigd. Dan kunnen we met hem sterven. Er komt ook een ogenblik dat ze zullen sterven en het tijdelijke met het eeuwige mogen verwisselen. Wel gelukzalig zijn zij dan, die in die bloedgerechtigheid, in dat dierbare bloed van het verbond, gereinigd en geheiligd mogen zijn. Die bloeddorstig mogen zijn in de volle zin des woords. En zeggen, o God, een goddeloze gerechtvaardigd om niet, Een onreine gereinigd en een onheilige geheiligd en dat uit loutere genade. Nooit naar God gevraagd en nooit naar God gezocht. Maar God vraagt naar hen. Hij zal hen leiden door zijn raad en daarna in heerlijkheid opnemen. De God aller genade zegene zijn woord om zijns roems en zijns verbonds wil. Hij doet zijn kerk bij ogenblikken het hoofd uit de gebreken omhoog heffen. En hij doet hen uitroepen, de harp van de wilgen nemend. Maar, blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen. Zingen we tot slot Psalm 111, het tweede vers. Des Heren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. Zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid oneindig. Psalm 111, tweede vers. Zullen we eindigen met het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u, zij alle eer. Amen.